Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Ik wil nog heel veel. Als jij zegt AZ en nul effect, dan kijk je toch even naar Pavlidis in mijn coach van het jaar. Zelfs die vond ik echt inspiratieloos. Het is maandag 12 februari en na een uitgebreid carnavalsweekend en een uitgebreid sportweekend is het weer tijd om na te gaan praten. En dat gaan we doen over heel wat mooie wedstrijdjes. We hebben een mooie eredivisieweekend achter de rug. Er was een Afrika Cup finale en in Duitsland stond er een absoluut topper op programma. En er kwam er vandaag ook nog wat AZ nieuws bij. Dus we hebben genoeg te bespreken. Wouter Boerkamp en Nicky van der Gijp.
Ik heb van allebei de dingen die je net noemde heel erg genoten. Van het voetbalweekend, het carnavalsweekend, het was allebei heerlijk.
Was het goed te combineren?
Het was goed te combineren. Ik ben zondag overdag alleen gaan carnavallen. Stress van het weekend heb ik mooi vrijgehouden. Ik heb zondagavond vrijgehouden voor het voetbal en even alles weer terugkijken. Dus eigenlijk heb ik niks gemist.
Je bent niet in een carnavalsoutfit op de tribune in de Kuip gaan zitten?
Nee. Maar ik heb wel de wedstrijd. Ik was net op tijd. Ik was rond iets voor acht thuis. Dus ik kon lekker het wedstrijdje gewoon thuis kijken. Dat is wel vreemd, want ik kijk nooit wedstrijden in de Kuip vanaf mijn tv. Vanaf de bank. Dus het was wel een beetje raar. Maar ik kon het gelukkig wel meepakken.
Zondagavond 8 uur wedstrijdje. Hij zat daarom ook niet in Bord op Schoot, Wouter. Je hebt natuurlijk gisteren met Lars weer het hele Eredivisie weekend doorgenomen. Ik zou zeggen, luister daar vooral naar als je elke wedstrijd wil horen. Maar wij gaan het even hebben over Feyenoord, want die konden jullie niet meenemen. En Feyenoord wint eigenlijk na een eerste helft die nog een beetje aftast was. Tweede helft wel een stukje beter.
Ja, ik denk dat Feyenoord over de hele wedstrijd eigenlijk wel beter was. En dat het sowieso lastig blijft om tegen dit soort teams zoals Sparta speelde. Het sowieso lastig blijft om heel veel kansen te creëren. Dus dat maakt het niet de leukste wedstrijd. En je hoopt ergens ook altijd dat het, in dit geval, dat het grotere team dan wel een oplossing vindt. Als ze er doorheen komen, dat het dan ook meteen 4-5-0 wordt. Maar ja, dat zat er gewoon even niet in.
Nee. Maar wat ik heel raar van aan de wedstrijd is dat, kijk, dat Sparta nog het plan heeft van we gaan massaal verdedigen en we gaan de bus parkeren. Daar kan ik nog enigszins bij komen. Maar je moet toch ook wel iets verder denken van oké, als we dan een keer die bal hebben, wat gaan we er dan mee doen? En je had niet het gevoel dat Sparta daar een idee mee had.
Nou, hadden ze de vorige keer wel, maar toen stond Brim natuurlijk in de spits. Ja. Maakte twee vanuit die positie. En nu was hij naar de linkerflank geschoven. Waardoor hij eigenlijk praktisch gezien als een soort bewaker van Jankuba Minte kon spelen. Als een soort linksback. Ja, ik vond het heel bijzonder. Ja, ergens is het wel een oplossing tegen Feyenoord om op die manier een strijdplan zeg maar te kiezen. Alleen ja, als je vooruit zo weinig kan doen, dan levert het uiteindelijk ook geen resultaat op.
Nee, dat was voor Sparta lastig. Voor Feyenoord was het eigenlijk ook wel een beetje lastig, toch? Met een voorroeder met bij Ciao, Ueda en Minte.
Hoezo vond je dat lastig?
Nou, omdat dat ook niet echt van de grond kwam.
Nee, maar ik denk ook niet dat er was niet echt een andere optie of zo, zeg maar.
Wat bedoel je? Dan je mannetje passeren.
Nou ja, dan is er altijd een andere optie natuurlijk. Precies. Maar het stond zo vol onder 16 en Minte is heel snel. Maar ik heb in de kleine ruimte ben ik er nog niet helemaal overtuigd van. En Ueda, ja kijk, een spits vind ik altijd moeilijk. Want die moet je ook echt altijd even de tijd geven. En die moet zich ook wel even aan kunnen passen. Dus geeft hij een paar wedstrijden eventueel. Dus als Jiménez terug is, stel je weer op. Maar als Jiménez, stel die is geblesseerd, geef hem ook even die tijd, zeg maar, om daarna aan te passen. Maar ik vond hem wel, in het voetballende deel, viel hij me wel echt tegen. Ik had niet verwacht dat hij heel verfijnd was aan de bal. Of dat hij zich constant liet terugzakken of zo. Maar ik schrok wel vooral van zijn eerste aannames. De manier waarop hij zich vrij probeerde te komen. Zeg maar zonder. Dat viel me wel echt tegen.
Ja, liet ook gewoon een aantal keren verdedigen gewoon voor hem komen.
Mm-hmm. Ja, best wel vaak.
Ja, vanuit de positie waarin je echt als spits gewoon echt de verdediger moet afschermen. En echt de bal in de voeten moet aannemen om te kijken hoe je verder kan voetballen. En dat lukt hem echt een aantal keren echt totaal niet. Dus dat viel me wel tegen. Kijk, aan de ene kant baal je ook omdat Jiménez niet speelt. Want ja, dat vind ik gewoon een vette spits om naar te kijken. Aan de andere kant heb je nu ook eindelijk weer eens in de Eredivisie dat je Ueda 90 of in ieder geval lang aan het werk kan zien. En dat viel mij eerlijk gezegd ook niet mee. Ja, hij kwam al van de grond, maar dan met dat kopduel ergens. En daar is hij goed in.
Ja, maar het is wel goed wat jij zei. Want het is heel raar dat hij verdedigers zo makkelijk voor zich laat komen. Want kijk, hij is misschien niet lang. Maar hij is gebouwd als... Het is echt een gebouw. Ja, zeker. Zeg maar qua hoe sterk die is. Dus er is geen reden dat... En als je, bij Japan presteert hij goed. Dus ja, ik kan ook niet nog helemaal de vinger erop leggen waarom het nog niet loopt.
Nee, ik weet ook niet of alle Japanse spitsen dit hebben. Want zoals een Koki Ogawa natuurlijk bij NEC, die maakt hartstikke veel doelpunten. Maar die ook heeft ontzettend veel moeite in de duels of om als aanspeelpunten te fungeren. Misschien heeft het toch met het type voetbal daar te maken. En dat ze zich hier heel erg moeten aanpassen.
Ja, dat vind ik wel een heel ander soort spits. Die vind ik wel een stuk bewegelijker en een stuk creatiever. Ik vind Ueda meer een target man.
Ja, ik vind het eigenlijk allebei geen target man.
Het was in ieder geval niet echt de avond van de Japanners. Want bij Sparta, dus volgens mij zei Kenneth Perez dat na afloop. Ik zat dit was het weekend te kijken. En toen ging het erover of Jan-Joos van Gangelen. Volgens mij hadden ze met z'n drieën, hadden ze de 12 passes die waren aangekomen. Koki, Mito en Ueda.
Ze zaten ook heel gebroedelijk naast elkaar op de bank toen ze allebei gewisseld waren. Een beetje teleurgesteld met Mito en Saito tegelijk gewisseld. Ja, ik kan me één flits herinneren van Saito en van Mito eigenlijk helemaal niet. Dus... Maar ja, wat ga je doen in zo'n wedstrijd? Zeker vanuit een centrumspitspositie wat die Saito moest invullen. Ja, ik denk dat het gewoon ontzettend moeilijk is.
Ja, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over de doelpunten gehad. Zit ik nu te denken. Penalty?
Ja.
Beetje wel een van de meest lullige penalties die we dit seizoen gaan zien weer, denk ik.
Ik heb ook wel een beetje moeite met het soort penalties, maar volgens de regels
zal het wel kloppen. Heb je er moeite mee? Of gaan we het er niet over hebben?
Laten we alsjeblieft niet...
Minte schiet die bal over de achterlijn.
Nee, maar ik ben benieuwd.
Ja. Minte schiet die bal over de achterlijn.
Of ja, nee, soort van... schiet hem helemaal niet over de achterlijn.
Zelfs dat lukt
hij helemaal niet.
Nee, precies. Zelfs
maar
dat
lukt ook niet.
Nee, precies. Dus ja.
Krijg je dit. Die tweede, dat is wel even genieten. Toch? Ja. Het balletje van Ivan Uzet.
Vooral dat hij hem even uitstelt. Waardoor hij zeg maar wacht op de loopactie van Geertruida. En dat hij precies bal ook nog tussen de keeper en de verdediger valt. Waardoor je als Olij sowieso kansloos bent als verdediging.
Ja, die Geertruida, een mooie voetbeweging ook, man.
Ja, dus was geen makkelijke bal inderdaad.
Nee, nee.
Ja, die bal, die verraadt heel veel klasse in ieder geval. En dat je wel een voetballer hebt die echt... als je dit soort ballen kan geven. Er zijn er niet zoveel die dat kunnen in de Eredivisie, denk ik. Hopelijk geeft dit hem een beetje vertrouwen dat hij een beetje stabiel kan gaan worden.
Richting Roma.
Want eigenlijk de rest van de invalbeurt heeft hij verder eigenlijk weinig klaargespeeld.
Ja, hij staat ook laag in de pickorde. Dus ik ben benieuwd of hij tegen Rome inderdaad dan wel ineens aan bod gaat komen. Ja, want... eigenlijk niet.
Nee, hebben jullie dan nog van dat vandaag ook een representatieve generale was voor richting Roma? We kennen natuurlijk Roma wat het een beetje dichtbouwt. Alleen
ja, dat Roma bestaat niet meer.
Nee, onder de Rossi is dat het niet helemaal.
Kwam ik in ieder geval de laatste weken achter. En zeker afgelopen weekend tegen Inter. Echt heel attractief voetbal. Mancini is veranderd van een pure stopper in een driemans defensie naar ineens een voetballende verdediger in een viermans defensie. Het was echt heel opmerkelijk om naar te kijken. Ze kregen een paar goals tegen die je bij Mourinho geen 100 jaar tegen zou krijgen. Maar... ze creëren ook ontzettend veel kansen. Ze zetten Inter onder druk. Inter had echt vreselijk veel moeite mee. Alleen die scoorde op de juiste momenten. En ja, dat is echt totaal niet wat je gewend bent van Roma. Dus wat dat betreft was dit geen goede generale. In de zin van wat je kan verwachten van de komende tegenstander.
Maar je beter tegen PSV kunnen spelen, bij wijze van.
Ja, gek genoeg wel. Ja. Het is heel raar om dit over Roma te zeggen. Maar ik heb echt enorm genoten. Het enige wat je nog meer over kan zeggen bij Roma doen. Lukaku en Dybala doen gewoon niks. Dus zonder bal hoef je in ieder geval met twee spelers geen rekening te houden. Dat is nog wel een zwakte die ik zag. Maar Feyenoord misschien wat mee kan, maar ja, goed.
Gaan we het uitgebreid over hebben richting donderdag, denk ik. Zeker. Ik kijk er in ieder geval wel heel erg naar
ik
uit.
Ook.
Jij begon over PSV, Nicky. Ja. Heb je PSV en Volendam in actie gezien en wat vond je daarvan?
Ik heb vooral PSV in actie gezien en Volendam als een soort toeschouwer zitten kijken. PSV, ja... deze wedstrijd, ja, het was er weer één richting een kampioenschap wat je af kon tikken. Het was niet zo, ja, het ging allemaal vrij makkelijk, toch?
Ja, tweede helft wel. Eerste helft hadden ze nog best wel veel moeite mee. Maar dan heb je nog steeds het idee dat, ook al zou Volendam bij rust nog voorstaan, dat ze nog in de tweede helft overheen lopen. Klopt. Dus ja, dat maakt het een beetje lastig om dit soort wedstrijden te beoordelen. Maar het zegt wel heel veel dat PSV met 5-1 wint, terwijl de hele voorronde niet in vorm was.
Het was ook prachtig. Peppi kwam erin. En die schiet natuurlijk gelijk die bal echt heerlijk binnen.
Dat Luc de Jong net vier kansen had gemist.
Ja, en dan, het was echt zo van... oh, hè? Dit is wel een heel groot contrast. Want Bakayoko en Lozano hadden het ook allebei absoluut
niet. Nee, ja, Lozano had nog een aantal loopacties zeg maar, vanuit omschakelmomenten. En dat Volendam van deze echt geen idee hadden hoe ze hem af moesten stoppen. Dus daar heb je wel dat je vrije trappen of gele kaart en zo afdwing. Ja, Bakayoko eigenlijk helemaal niks. En Luc de Jong inderdaad, die maaide een paar keer over een bal heen.
Die bal op de paal was exemplarisch, denk ik.
Ja. En dan staat hij nog buitenspel, waardoor het nog een beetje verzacht. Maar ja, daarna mist hij ook nog een kans dat je denkt van, dit is Luc de Jong niet. Maar ja, als je dan alsnog 5 inschiet, dan maakt dat allemaal geen zak uit.
Nee, absoluut niet. En dat is ook knap van PSV, denk ik.
Wat eigenlijk een beetje voor Volendam een beetje vervelend was, is dat deze 1-0 gewoon veel te vroeg viel. Want je weet als deze bal in de eerste minuut viel, dat PSV gelijk aan gaat zetten, zeg maar echt hoogstversnelling. Terwijl misschien als die wedstrijd wat langer überhaupt 0-0 als eerste kwartier, dan gaat PSV doen een paar tempo's lager, weet je, die goal komt wel. Dan kan je misschien wat meer, eigenlijk hielp dit ze helemaal niet.
Weet je wat het ook een beetje was, wat ik had van, ik zit natuurlijk, als je dan zit te kijken, zit je ondertussen op Twitter een beetje en dan zie je sommige mensen, zie je even reageren van, het zal toch niet, weet je wel. Nee. Terwijl, als je die wedstrijd zat te kijken, dan had je echt geen enkel moment dat gevoel van, oh, Volendam gaat hier een bizarre stunt of zo. Echt totaal niet aan de orde.
Het is wel een beetje het oude PSV in de historie natuurlijk. Volgens mij hebben ze ook een keer een bekerwedstrijd gehad, waarin ze echt pas in de verlenging daar een resultaat haalden. Volgens mij was het...
Het scoorde van geen kon omhaal.
Ja, en volgens mij was het vorig jaar, ik weet niet of het uiteindelijk in de score ook tot uiting kwam, maar was het in mijn beleving ook moeizaam. Misschien dat ik een paar edities door elkaar haal, maar ze hebben het wel vaker moeilijk gehad daar. Dus als je daaraan terug gaat denken, dan denk je dat PSV het ook nu moeilijk gaat krijgen. Alleen dat is in totaal niet in de lijn met het seizoen dat PSV heeft. Nee.
Ik denk dat er maar één grote overwinning was, toch? De terugkeer van Joey Veerman.
Ja, was wel goed.
Ik dacht een helft voor Babadi.
Ja, dat kan je ook zeggen. Maar dat Veerman terug is, dat is natuurlijk gewoon de grootste
voor
winst.
Voor PSV heel fijn.
Maar Wout, jij zegt het mooi. Babadi, dat was ook wel even leuk om weer een helftje te mogen aanschouwen, toch?
Ja, wat gekke is natuurlijk dat hij nu 45 minuten speelt. En dat hij vanaf augustus in de competitie nog geen 45 minuten had gespeeld, bij elkaar opgeteld. Dus dat zegt wel heel veel over zijn status tot dat moment. En ik vind ook wel wat zeggen dat hij nu speelt. Want in principe waren natuurlijk wel een aantal spelers waren al terug.
Mm-hmm.
En dat je dan toch in ieder geval een hele helft krijgt. Ja, hoe weinig dat ook klinkt. Maar voor hem is dat denk ik veel op dit moment. Vind ik toch wel een goed teken.
Ik vind het bij hem wel mooi, zeg maar, hoe hij als best wel jonge speler zo gebrand is om het verschil te maken. Hij was echt heel erg gebrand om richting die goal.
Oh, super actief.
Ja,
ook,
dus man, alleen maar.
Maar
alleen
niet overhaast.
Nee,
of
klopt.
Zo.
Maar wel heel erg van, ik wil die goal maken. En het was, je zag ook echt toen iemand gemaakt van, hey, hier was hij echt naar op zoek. Mm. Het is natuurlijk wel zo dat zijn situatie over zijn contract gewoon nog steeds hetzelfde is.
Ja, maar het is wel juist misschien daarom heel knap. Je zegt, hij was super gebrand en hij speelde echt een hele goede tweede helft. Maar moet je kijken naar alles wat hij over zich heen heeft gehad. Dat zeg maar,
dat doet hij wel zelf, toch?
Ja, nou ja, vind je dat een dat is toch een beetje een drogreden. Je mag toch niet... Weet je wat hij over zich heen krijgt via social media van mensen?
Ja, precies. Dat krijgen elke voetballer toch?
Ja, precies. Maar hoeveel jonge spelers hebben we daardoor ook in een dip zien raken? Of daardoor het mee moeilijk zien hebben? Dan is het toch super knap als je sinds augustus pas weer een keer een helft mag spelen. Dat je gelijk zo bepalend bent en zo goed speelt.
Zeker, daar ben ik het volledig mee eens. Daarom dat is ook wat ik net zei.
Dat is echt super knap.
Alleen ja, dat hij zijn contract niet wil verlengen en daar hard to get speelt. Ja, ik praat het niet goed. Nee. Alleen dat is wel hoe het werkt.
Hij zegt zelf niet dat hij niet wil verlengen.
Nee, maar het zijn allemaal van die uitspraken die al bij een aantal andere spelers ook voorbij zien komen. En dan uiteindelijk bleken ze toch niet te verlengen. Dan denk ik aan de Gravenbergs en de Brobbies.
Heb jij het gevoel dat hij niet gaat verlengen? Heb je dat, zeg maar, zit je...
Dat gevoel...
Zit jij meer in de kant, oh, ik denk dat het nog wel zou kunnen vallen? Of zit je echt aan de kant, nee, die gaat nooit verlengen?
Eigenlijk dat laatste, maar de hoop zit natuurlijk bij het eerste.
Oh.
Maar het zijn allemaal van die uitspraken... Volgens mij had hij nu gezegd van als ik op één lijn kom met de mensen om me heen en met de directie van PSV, dan moet het wel goed komen. Maar ja, daar zit natuurlijk ook nog heel veel tussen. Want je hebt
dat is dus een contractverlenging.
Je hebt wel drie partijen. En het kan maar zo zijn dat dat uiteindelijk het management en hij zelf kiezen voor iets heel anders. Zeker als je 23 aanbiedingen of zo hebt.
Hoe kun je dat nou ook zeggen? We moeten op één lijn komen met het bestuur. Dat is dus eigenlijk een hele contractverlenging. Nou, dus het hele punt daarvan is op één lijn komen.
Ja, hij zegt, ik moet proberen op één lijn te komen met de mensen om me heen.
Ja.
En... De directie.
Ja.
Ja, inderdaad, gewoon drie.
Misschien is dat ook nog een factor.
Misschien is die ook niet met de mensen omheen. Dat zou natuurlijk ook nog...
Dat weet ik niet, maar ik denk wel dat je zoveel adviezen ook krijgt vanuit je omgeving. En dat jij als jonge speler uiteindelijk zelf moet gaan beslissen. Ik denk ook dat het ontzettend moeilijk voor hem is. En zeker op het moment dat die termijn verlopen is, dat clubs ook jou al mogen contracteren. Ja, dan wordt het denk ik alleen nog maar lastiger. Ja,
en het feit dat je zei net 23 clubs zich hebben gemeld. En dat betekent natuurlijk niet concreet. Maar er zullen best wel veel grote clubs dus die wel een lijntje hebben uitgegooid. Mm. Van oké, hoe zit het met die situatie? En wat is er mogelijk misschien?
Ook geen verkeerde contracten waarschijnlijk.
Nee, precies. Dus nee, dat is heel moeilijk.
Ja. Gaan we nauwlettend in de gaten houden. Ik moet toch even naar misschien wel het moment van dit Eredivisie weekend, denk ik.
Ja.
Je hebt zeg maar op een voetbalveld heb je lijnen natuurlijk en de bal. En als die dan ergens overheen is of niet, daar is nog wel eens discussie over. En het lijkt voornamelijk veel bij Ajax voor te komen. PSV heeft er ook wel eens last van gehad. Feyenoord ongetwijfeld ook. Ik denk eigenlijk elke Eredivisieclub. Maar we moeten het heel even over hebben toch. De bizarre situatie bij Heerenveen Ajax op het allerlaatst.
Ja, nou ja, vooral de wat er van afhangt. Welke euforie er loskomt bij Heerenveen. En met name Sven van Beek op het moment dat die beslissing valt. Of eigenlijk naar het laatste fruitsignaal, maar goed. Ja, het kan zo bepalend zijn voor een seizoen. En dan denk ik eigenlijk nog meer aan Heerenveen dan aan Ajax. Hoewel, voor Ajax gaat het natuurlijk om 1 punt. En Heerenveen komt gewoon weg uit de echte degradatieproblemen door deze zegen.
Ja, maar jij zegt voor Heerenveen. Maar kijk, tuurlijk, het is maar een punt voor Ajax. Maar als je op 3-0 achterkomt, een minuut na rust. Mm. En je maakt hem nog goed. Dan denk ik dat je nog wel met een semi-goed gevoel de bus in gaat. En ik weet, dan heb je alsnog 2 punten verloren. Maar dan heb je wel echt zeg maar, een mooie comeback gemaakt, je rug gerecht.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen dan trek je wel heel erg de aandacht weg van hoe slecht Ajax in het eerste uur was. En dan, ja, dan
maar dat is dus wel wat Nicky zegt. Dat is wat zo'n doelpunt kan doen. Ja, en uiteindelijk, laten we even, het is geen doelpunt. De grensrechter koos niet ervoor om een doelpunt te geven. Of zag dat in ieder geval niet. De VAR kan niet bewijzen dat hij er volledig overheen is. Dus nou ja, we zullen hiermee moeten leven.
Het is waarschijnlijk een goal, alleen hebben we het niet gegeven en je kan het niet meer terugdraaien.
Dat weet je niet.
Nee, ja, ook dat weet je inderdaad niet. Ook met die bolling van de bal en dus dat soort dingen. Maar goed, laten we daar niet te lang over hebben.
Maar ik vind het goed dat jij begint over het spel van Ajax. Want dit is wat deze hele situatie van dat spel af kan leiden. Is dat Ajax echt fucking slecht was.
Ja, een uur, sowieso een uur lang. Tactisch gewoon niet goed. Vaak wordt dan de nadruk gelegd op individuele spelers. Ik denk niet dat super veel zin heeft, omdat als het tactisch niet goed in elkaar zit en je komt overal te laat, dan zien heel veel spelers er sowieso slecht uit.
En dat gebeurde op de persconferentie, volgens mij Mike Verwij aan Berghuis over Sosa en Sutalo.
Ja, dat is wel slim dat hij daarop zei van, dat kunnen jullie morgen lekker in je podcastje bespreken.
Ja. Vind ik wel goed.
Ja, want dan haal je heel erg de aandacht weg bij. Zelfs als zou Bergers het vinden dat Sosa niet goed heeft gespeeld.
Ja, heeft dan geen zin, toch?
Nee, precies. En gelukkig trapte hij niet in de Kees Kwakman Brian van Loo val, zeg maar. Voor de mensen die dat niet weten. Dat hij zijn teamgenoot genadeloos onder de bus gooide. Dus wat dat betreft slim van Berghuis. Ik vond hem wel in het interview na afloop, vond ik hem wel heel erg tam en mild.
Volgens mij was dat bewust. Volgens mij was hij zich heel erg aan het inhouden.
Maar ik denk dat supporter toch ook niet
zien. Nee, maar hij is wel geschrokken van dat interview natuurlijk, waar iedereen overheen is gevallen. Ja. Terwijl hij dat niet zo heeft bedoeld.
Mm-hmm. Hij speelt zelf ook matig.
En dat is toch ook hoe we hem een beetje kennen. Dat hij dan, en dat is niet negatief bedoeld, want dat is gewoon wie hij is. Hij zal dat heel erg in emotie zien. Dat hij er nu heel veel over nadenkt. Maar dat zal hij over een tijd ook weer zijn vergeten. En dan gaat de remmer soms een beetje vanaf. Maar dat is gewoon wie hij is. Dus ik denk dat hij nu gewoon, omdat het zo recent is dat iedereen in dat interview over hem heen viel, dat hij nu echt een beetje op zijn woorden probeert te letten. Ja. Wat helemaal niet gek is, denk ik, toch?
Nee. Maar je zegt ook van Berghuis was zelf ook matig. Maar ja, bijvoorbeeld die rechterkant, dat liep eigenlijk voor geen meter. Ik vond Verlinson stond ook minder vaak in zijn buurt. Of kwam minder in de combinatie met Berghuis dan normaal. Dus er werden best wel veel tactische keuzes ook gemaakt die heel veel spelers van Ajax er slecht uit lieten zien. En dat zegt denk ik veel over van het schip en waar Ajax nu staat. Dat ook wel de noodzaak om een nieuwe trainer te halen best wel groot is. Alleen dat tillen ze waarschijnlijk wel over het seizoen heen natuurlijk.
Dat, ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Ondertussen in de top van Nederland moeten we natuurlijk nog even benoemen dat Twente gewoon even 3-0 wint van Excelsior, toch?
Nou, zo gewoon, is het wel een beetje. Het stond na een, wat was de goede 20, 25
minuten? Nee, 13 minuten al.
13 minuten 0-3.
Ja.
Dus twee vrienden van mij waren er. Die zaten net op een stoel, stond al 0-2. Ja. Die hadden de eerste twee goals niet eens gezien. Gewoon niet. Maar het had ook 0-5 kunnen staan na een kwartier. Het was echt
maar ik bedoel meer van bizar. Twente nestelt zich gewoon eigenlijk met gemak op die derde plek in de Eredivisie.
Ja.
Kunnen we over AZ niet zeggen.
Nee, inderdaad. Nee, de selectie van Twente zit prima aan elkaar. Die van AZ kun je wel je vraagtekens. Daar kun je wel je vraagtekens bij zetten. Zeker als je ziet dat een trainerswissel op korte termijn, eigenlijk los van die wedstrijd tegen Feyenoord, helemaal nul effect sorteren.
Nee. Over nul, we gaan het zo meteen hebben over een andere wissel die bij AZ wellicht gaat plaatsvinden. Robert Eenhoorn stapt namelijk op. Ik wil nog heel veel. Als jij zegt AZ en nul effect, dan kijk ik toch even naar Pavlidis in mijn coach van het jaar.
Nul effect. Zelfs die vond ik echt inspiratieloos.
Pavlidis. Ja, nee, was hij ook zeker om dat afronden bij die ene kans. Ja. Geweldige bal van Goes. En het is echt totaal niet Pavlidis hoe hij hem afronde. Maar misschien dat bij hem op een gegeven moment ook in zijn hoofd gaat zitten dat hij nu nog bij AZ zit en dat hij nog niet de stap heeft gemaakt. En dat het misschien ook niet makkelijker wordt als AZ nu gewoon een hele slechte tweede seizoenshelft gaat draaien. Hij is niet meer actief in Europa. Dus misschien,
als hij nu stopt met scoren, dan...
Ja, ja, misschien gaat dat mentaal op een gegeven moment ook meespelen.
Voor mij is AZ echt... het is echt zonde, want ik vind ze echt een grijze muis dit seizoen. Deze wedstrijd tegen Almere was best wel karakteristiek voor het hele seizoen, denk ik.
Ja, nu begint het misschien nog meer op te vallen. Maar goed, dit is wat AZ-supporters eigenlijk al langer zeggen. Alleen ik vind dit nog wel weer de overtreffende trap qua hoe weinig ze creëren. En een Pavlidis maakt er vaak één en mist dan nog één of twee kansen. Nu krijgt hij ze niet eens meer. Dus dat is wel een hele verre terugval.
Ja,
over verre terugval gesproken. Jij zegt Pavlidis geen effect. Weet je wat effect heeft? Als je Pelle van Amersfoort uit je team haalt 2 weken geleden. Deze week maakt hij er 2.
Ja.
Ja, vorige week was hij volgens mij ook al belangrijk. Dus volgens mij gaan we allebei niet zo lekker in de coach van het jaar.
Allebei 21 punten deze speelronde. Ja. Maar een klein beetje hoop. Frank Veenhoff, die bovenaan staat in onze surpool, had er ook maar 21.
Ja, we komen eraan, Frank.
We komen er absoluut aan. Ik noemde het net al, Robert Eenhoorn en AZ. Na bijna 10 jaar gaat hij komende zomer, als het aan hem ligt, in ieder geval afscheid nemen, weg bij de club. En de reden, metaalmoeheid.
Ja, mooi omschreven. Of, nou ja, ik zou het zelf nooit hebben gebruikt. Maar
typisch voor hem, zo'n begrip.
Ja. Ik weet niet of die honkbalknuppers van vroeger ook van metaal werden gemaakt.
Ja, dat van metaal.
Dat is wel een pijnlijk dossier natuurlijk. Uit een 10 jaar, denk ik, met vooral hoogtepunten.
Mm-hmm. Ja, echt bizar. Want kijk, jullie zijn natuurlijk een paar jaar ouder dan ik. Maar ik denk dat sinds ik echt heel erg voetbal volg, is hij ongeveer al de directeur van AZ.
Mm-hmm.
10 jaar geleden was ik 12. Dus dan begin je een beetje met serieus voetbal volgen misschien. Mm-hmm. En ik ken AZ niet anders dan die moderne voetbalclub die altijd door creatief te zijn een beetje vooruit liep op de anderen, altijd leuk voetbal speelde. En gewoon een hele goede organisatie had, waar gewoon alles klopte.
Mm. Daar is hij voor het grootste deel verantwoordelijk voor.
Ja, daar is hij verantwoordelijk voor. En ik denk dat zeker, ik weet niet, ik kan niet voor jullie spreken, maar de mensen van mijn generatie, dat die AZ wel op die manier die club zien. En dat is echt, dat is super knap.
Ja, hij zei, ik merkte bij mezelf een bepaalde metaalmoeheid zijn intrede doen en dan moet je conclusies trekken. Een club als AZ verdient de volle inzet en ik merkte dat die energie voor mijzelf steeds lastiger te vinden bleek. Daarop heb ik de beslissing gebaseerd die nu genomen is. Er is nog geen zicht op wat ik hierna ga doen en om alle speculatie voor te zijn is er dus nog geen volgende stap.
Nee.
Hij noemt veel hoogtepunten, sportieve en financiële gezondheid van de club en de indruk die AZ ook in Europa heeft achtergelaten. En toen las ik verderop in het bericht, in het persbericht, een quote van Max Huibers, technisch directeur natuurlijk. Die was sowieso heel dankbaar natuurlijk voor het samenwerken met Robert Eenhoorn. Maar zei ook, we respecteren zijn besluit, maar tevens past het bij AZ om na de bekendmaking van zijn besluit op onze eigen manier door te schakelen om de continuïteit te waarborgen en de ambitie van de club te blijven najagen. En ik concludeer hier dan toch een beetje uit van, oké, als ik kijk hoe AZ heeft doorgepakt na vorige bekendmakingen. En toen was er natuurlijk ook wel sprake van dat er al een volgende stap was. Lees ik hier toch een beetje van, oké, als wij nu iemand kunnen vinden die we voor de komende jaren willen, dan stoppen we nu alvast met Robert Eenhoorn. Aangezien jij al aangeeft dat er metaalmoeheid optreedt. Ja. Dat lees ik er een beetje in.
Oeh, dat haal je zeg maar uit deze quote. Ja.
Want op onze eigen manier door te schakelen.
Ik lees dan meer erin dat ze het gaan proberen op hun eigen manier. Als in intern ook gewoon met de mensen die ze hebben misschien.
Dat eigenlijk sowieso niet. Maar ik denk dat ze heel erg krampachtig nu zijn bij AZ van hoe ze dit moeten formuleren. En dat echt Eenhoorn er specifiek op geweest is van...
Ja, geen volgende stap.
Nee, precies. Want daar
zijn ze nu even
fout gegaan. En dit eigenlijk hetzelfde van... Kijk, zij waren natuurlijk ook als de dood dat bijvoorbeeld iemand als Slot nog invloed zou uitoefenen binnen de organisatie, terwijl die eigenlijk al met de volgende stap bezig was. En ja, misschien is het bij Eenhoorn eigenlijk ook weer hetzelfde. Hij blijft natuurlijk wel nog wel tot het einde van het jaar en het is een prima bestuurder voor AZ. Dus eigenlijk kan hij nog heel veel betekenen. Alleen, je moet ook gaan kijken naar de toekomst. En hoe ga je een volgende stap zetten? En dat, ja, ik denk niet dat ze daar heel lang mee gaan wachten. Maar ja, ik ga er niet heel erg veel achter zoeken of zo. Ik denk dat Eenhoorn gewoon blijft zitten. En dat als er een nieuwe goede algemeen directeur wordt aangetrokken, dat ze nog een soort samen kunnen werken voor een periode.
Opleidingstraject.
Ik zie dit niet zoals jij dit
zegt.
Nee,
ik bedoel, ik
vind het wel opvallend.
Dat is gewoon wat bij mij als eerste opkwam.
Ja, ik vind het wel opvallend dat Huibers dat in. Want normaal gesproken heb je natuurlijk alleen maar lovende woorden over voor je collega. En dan voeg je dit niet toe. Dus dat voelt allemaal een beetje krampachtig bij AZ. Maar goed. We zullen zien wat eruit gaat komen.
Ik ben benieuwd. We gaan het even hebben over de Bundesliga, jongens. Want het zou toch wat zijn als Bayern een keer geen kampioen wordt in Duitsland. En ja, als we dan die wedstrijd tegen Bayer Leverkusen erbij pakken, dan is Bayern in ieder geval in deze wedstrijd flink overklasse.
Zo, dat kan je zeggen. Het voelde echt, we hadden het er vanochtend binnenkwamen al gelijk over, van je hebt totaal niet het idee gehad bij Bayern dat je naar die topclub zit te kijken die zo machtig is in de Bundesliga. Ze werden op werkelijk alles wat met voetbal te maken had, werden ze afgetroefd. Echt alles.
Ja, en eigenlijk hebben zij zich als een soort kleine club aangepast aan het speelplan.
Small club mentality.
Zeker. Ik weet niet hoe ze het in Duitsland zeggen. Ik weet niet hoe goed jouw Duits is, maar ik zou het niet snel kunnen vertalen.
Een kleine verein met haren.
Heel goed, heel goed. Dat ben je niet gewend van Bayern. Natuurlijk kun je dat doen. In een topwedstrijd je aanpassen en daarmee resultaat halen. Alleen Tuchel heeft bij Bayern, voor zover ik weet, gewoon één formatie gespeeld. En past het nu voor deze wedstrijd, past hij het aan. En natuurlijk heeft hij bij Chelsea wel zo gespeeld. Natuurlijk zijn het allemaal topspelers die dat in zich op zouden kunnen nemen. Alleen om dat voor één wedstrijd te doen, eigenlijk het spiegelen van Leverkusen, terwijl Leverkusen fantastisch speelt binnen dit systeem. Ja, de kans dat resultaat gaat opleveren is in mijn ogen wel vrij
klein.
Je
wil eigenlijk toch dat Leverkusen zich aan jou gaat aanpassen in de wedstrijd, toch?
Of dat jij laat zien dat je met jouw speelstijl en jouw kwaliteiten dat je Leverkusen moeilijk maakt. En nu hebben ze eigenlijk hetzelfde geprobeerd te doen. En dan met spelers die er minder gewend mee waren. Met Boé bijvoorbeeld en Masrui, waarbij eigenlijk twee rechtsbackers hebben waarbij de een aan de linkerkant moet spelen. Pavlovic is natuurlijk nog een jonge speler. Kim was net terug. Upamecano kwam weer in de ploeg. Dyer stond ineens centraal. Ja, dan ben je zoveel dingen aan het aanpassen. Het werkt echt voor geen meter. De eerste 10-15 minuten.
De eerste 10-15 minuten. Maar hoe goed. Je bent echt een goede trainer. Zeg maar, Xabi Alonso. Als je 10-15 minuten en je ziet dat het moeilijk gaat. Je ziet Bayern pas te gaan aan ons. En dan binnen 10 minuten al die oplossingen hebt. Oké, we gaan even twee kleine aanpassingjes. En heel die wedstrijd is van jou. Dat is toch. Dan moet je echt zo'n goede trainer zijn, man.
Ja, maar volgens mij is dat wel. En we moeten er lovend over zijn. Maar dat is natuurlijk de invloed die je kan hebben als trainer. Ik bedoel, dat je Florian Wirtz dan iets terughaalt. En dat je dan weer. Dat je ook een beetje op de zwakheden van Bayern gaat inspelen. Dat is natuurlijk de invloed die jij hebt.
Nou, hij liet eigenlijk.
En vooraf had hij ook al keuze gemaakt natuurlijk.
Ja, inderdaad. Omdat dat was denk ik de grootste verrassing. Misschien wel in alle opstellingen was dat Frimpong niet speelde. Mm-hmm. Mm. En uiteindelijk kan je zeggen, ja, dat was een meesterzet. Omdat daardoor eigenlijk de creatieve spelers van Bayern totaal niet aan voetballen toe kwamen. Omdat Frimpong natuurlijk meer echt een. Ja, dat is bijna een aanvaller. Mm-hmm. Het was Stanisic.
Hij viel
meer
ook in als aanvaller.
Het was Stanisic meer echt een verdediger is.
Ja.
En daardoor kwamen Musiala en Sané, die een beetje het brein zijn van Bayern München, ja, die kwamen niet eens aan de bal, zeg maar. Overal waar ze op een gegeven moment gingen ze overal maar zwerven. Maar ze waren overal voorbereid bij Leverkusen. En op het moment dat Bayern die twee niet aan de bal kreeg en Müller dan ook nog op de bank zit, iemand waar je qua creativiteit misschien niet als eerste aan denkt, maar dat zeker wel is, mm-hmm. dan zit er echt heel weinig in het elftal. Ik denk dat Kane, ik heb het niet opgezocht, maar die heeft gewoon bijna geen bal gehad. Je had bijna het idee dat hij alleen maar aan het kijken was.
Mm-hmm. Nee, maar ja, goed. Ik denk dat je als spits ook wel heel erg moeilijk hebt als je elftal zo slecht draait. Als je opbouw eigenlijk voor geen meter draait met die twee mensen aan de zijkant. En met ook de drie centralen, waardoor Kim zeg maar met zijn rechterbeen aan de linkerkant moet opbouwen. Dat zag er ook niet heel erg natuurlijk uit.
Ja.
Dus ja, en Upamecano zat er ook niet bepaald lekker in. Ja, dus er waren zoveel factoren waardoor Bayern slecht was in deze wedstrijd. Maar ja, Leverkusen was bij vlagen ook gewoon echt fantastisch.
De aanval van Leverkusen tegen dat statische, die statische drie van Bayern achterin. Mm-hmm. Adli, Tella, die constant aan het zwerven waren. Maar vooral van Tella heb ik echt een bijzonder. Ja, ik zit niet elke week naar de Bundesliga te kijken. Zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Maar als die Tella, daar heb ik ons zo ontzettend van genoten.
Het is ook wel een kwestie van durf, zeg maar. Dat je in zo'n topwedstrijd je zo vrij voelt dat die Tella, die neemt in één keer een voorzet van Pierre Hincapier, zeg maar, uit de lucht.
Hincapier?
Ja, volgens mij wel.
Hincapier, toch?
Nou, ik dacht... was ik met zo'n mooi verhaal bezig. Ga ik hier de mist op in. Maar goed, verder die goal van Grimaldo, hoe die binnenschiet. Want ja, Neuer, sowieso de beste keeper van de Bundesliga van de laatste 10 jaar. Echt geen makkelijke hoek voor om uit te scoren. En hij ramt hem zo vol overtuigend binnen, dat het bijna beledigend was voor Bayern.
Maar jij noemde net durf, hè? En dat vind ik wel grappig, want Thomas Müller, die was na afloop was die woedend. Hij had dan natuurlijk, we hadden vrijdag volgens mij nog over hem in de daily.
Jouw favoriet.
Ja, ik vind hem fantastisch. Maar dat hij echt heel erg hoopte te mogen spelen. Nou, hij kwam er natuurlijk in.
Ja, hij zat zelfs al op de bank, zeg maar. Het leek alsof hij zijn jasje al aan het uittrekken was na 20 minuten.
Ik vond zijn reactie wel heel goed. Want hij zei dat eigenlijk ook. Van bij Bayer Leverkusen, die spelers voelen de vrijheid om op bepaalde momenten hun eigen keuzes te maken. En ze spelen, en dat durven ze ook. En wij hangen eigenlijk, we proberen ons ergens aan vast te houden. Alleen op dit moment lukt dat niet om ons ergens aan vast te houden. En daardoor speel je gewoon een scheidwedstrijd.
Ja, het is ook, en dat is niet alleen, hij had het over met bal, maar natuurlijk zonder bal ook, dat je die spelers van Bayer Leverkusen eigenlijk overal heen ziet gaan en overal heen ziet vliegen. En dat ze eigenlijk een beetje om ons heen aan het kijken waren van wat moeten we hiermee? Wie pakt wie op? Terwijl,
klopt.
Leverkusen maakte daar fantastisch gebruik van. En dan volgens mij het voorbeeld van Grimaldo, die dan soms gewoon als rechtsbuiten ergens kwam, terwijl die linksback stond, zeg maar. Het is gewoon vrijheid. En dat is bij Leverkusen zo genieten.
Je zou het Leverkusen ook bijzonder erg gunnen, toch? Met dit voetbal.
Ja, het is ook geen geluk. Nee. Zeg maar, we hebben seizoenen gehad dat underdogs kampioen werden. Of het nou Lille was of Leicester. En dan waren de elftallen die heel goed voetbalden, maar ook nodige geluk mee hadden. Maar met Leverkusen, dit elftal was gewoon twee klasses beter dan Bayern. En Bayern probeerde nog inderdaad met Müller, maar ook Tel kwam er nog in en Choupo-Moting. Ja, maar je had constant het gevoel, het wordt eerder 4-5-0 dan dat het 2-1, 2-2 wordt.
Iedereen kwam erin, behalve Matthijs het Ligt. Oh. Die dan voor zo'n wedstrijd gepasseerd wordt, weet dat hij niet in een formatie kan spelen of niet goed in een formatie heeft gespeeld met 3 centrale verdedigers. Dus eigenlijk had hij op de plek van Dyer moeten spelen. Ja, dat is echt wel heel kut voor hem.
Is ongelooflijk pijnlijk. Maar ja, laten we het mooie zien. De zegen van Leverkusen is in ieder geval iets heel moois. Over mooie verhalen gesproken. Kijk even naar Ivoorkust, waar Ivoorkust de Afrika Cup wint. Mm. Sebastian Haller de winnende goal maakt.
Ja.
En dan heb je toch wel van, wauw, hoe mooi kan voetbal zijn?
Ja, 100%. Zeker omdat je kan van heel veel wedstrijden, of heel veel momenten genieten bij deze wedstrijd, maar net voordat hij die goal maakt, maakt hij nog zo'n omhaal.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk ook heel karakteristiek is voor Haller. Maar die gaat er dan net naast. Het schoot heel even door mijn hoofd van, ja, Dortmund had die kampioen mee kunnen worden. Hij is natuurlijk op zo'n mooie manier teruggekomen. Het zal toch niet deze keer ook fout gaan. En dan net daarna maakt hij echt een klassieke Haller goal. Bijna niemand, bijna geen enkele spits.
Onderkant van zijn voet met zijn noppen.
Ja, is precies, echt zo moeilijk.
Bijna geen enkele spits maakt zo'n goal. Hij is het hele toernooi ongeveer niet fit geweest. En uiteindelijk is het zijn sprookje. En dat vind ik echt fantastisch.
Ja, dat was echt bizar. Ik had net Armin Schaller nog over gesproken. Want die was aanwezig bij de Afrika Cup finale. Net zoals dat wij ooit Jaron er aanwezig hadden.
Voor hem is het natuurlijk ook een soort jongensboek. Maar hij sprak na afloop gewoon Sebastian Haller.
Dat is mooi, man.
Nou, Armin, thanks dat we je even mogen spreken. Want wij
gaan het over Feyenoord hebben, toch?
We gaan het niet over Feyenoord hebben vandaag. Maar wij wel. Maar met jou niet. Maar goed, wij zijn vooral natuurlijk benieuwd hoe jouw dag gisteren was. Want dat moet echt een gruwelijke ervaring zijn geweest natuurlijk.
Ja, krankzinnig. Moet er gewoon op veer van lachen als ik eraan denk. Het begon al echt in de ochtend. Supermarkten waren dicht. Restaurants, gewoon alles was dicht. Want de finale zou plaatsvinden. Letterlijk iedereen liep in een Ivoorkust shirt. En naar het stadion gegaan. Stadion, 60.000 mensen. Echt 98% Ivoorkust, 2% Nigeria.
Ja.
Echt een ding wat ik nooit zal vergeten. Die wedstrijd was echt bizar.
En hoe was die sfeer in het stadion? Was het echt een voetbalfeest? Of was het heel gespannen? Of was het, zeg maar, hoe is het in vergelijking met dat wij hier gewend zijn?
Ja, dat is eigenlijk... Wat grappig is, want ik heb ook natuurlijk wedstrijden meegemaakt waarin zeg maar het land met de meeste supporters dan niet won. Wat je vooral in Europa hebt, is als jouw team, of als het clubteam, zeg maar, slecht gaat of verliest, dan wordt de sfeer grim en geïrriteerd. En misschien ook wel bij landenteams, maar hier is het echt zeg maar gewoon constant feest. Dansen, trommels. Je hebt zeg maar groepjes in vakken die allemaal choreo's doen. En dat zou je als voetbalsupporter denken van ja, al die toeters en bellen, dat hoeft van mij niet. Maar dat is gewoon Afrika Cup, man. Dat was echt geweldig.
Zoiets ga je denk ik nooit meer meemaken. Ook even, natuurlijk moeten we het ook even over de wedstrijd hebben. We hebben het allemaal gezien, want Nigeria komt wel op 1-0. Zijn die toeters en bellen dan nog steeds zo extreem?
Ja, zeker. Gewoon constant doorgaan. Het was voor die mensen al een soort eer of zo dat ze daarbij konden zijn. Dus dat was. Dat proefde ik een beetje. Maar zelfs na die 1-0. Zeg maar net, ik zat dan zeg maar op de mediatribune met alleen maar Ivoriaanse journalisten. Die zeiden meteen: nee, het wordt 1-1. Let maar op. Dus die waren meteen van: maakt niet uit, deze goal, het wordt dadelijk 1-1. Terwijl. Wij zijn dan nog een soort van doemdenkers. Tenminste, ik zelf helemaal. Als het om mijn eigen teams gaat, denk ik van, oh god, 1-0, ja. Daar gaan we. Maar we waren meteen van, nee. Zeggen, we hebben zoveel ellende moeten doorstaan dit toernooi. We hebben 4-0 verloren. We hebben Senegal achtergestaan. We hebben Mali met 10 man moeten spelen. Dit wordt gewoon 1-1. Want Ivorcus was ook gewoon beter.
Ja.
Nigeria, die mikte gewoon op 1 goal. En ging vervolgens de bus parkeren en heel verdedigd spelen. En dat is ook een beetje de tactiek van José Pereiro. Bondscoach van Nigeria. Trouwens een boezemvriend van José Mourinho, dus je kon een beetje zien waar die stijl vandaan kwam. Maar die parkeerde meteen de bus en Ivorcus had constant aanval op aanval. En het was eigenlijk wachten tot Ivorcus zou scoren.
Ja, en uiteindelijk gaat het sprookje dan toch door. Worden 2-1 en ja, dan kan het eigenlijk mooier dan dat Haller die goal maakt, toch?
Ja, dat was een prachtig moment voor hem. Ik sprak hem ook naar de wedstrijd. Hij was heel emotioneel. Hij zegt, ik besef niet wat ik meemaak. Het lijkt net een film. En ik zou ook tegen hem, ik lees op Twitter, iedereen zegt dat Sebastian Haller een eigen Netflix documentaire verdient. Moest hij wel om lachen. En hij zei ook van ja, hij zegt, een jaar geleden ben ik genezen verklaard. En het jaar daarvoor was het alleen maar ellende. Was nog maar de vraag of ik een leuk leven zou hebben, überhaupt voetbal. Het kwam niet eens in zijn hoofd op. Het was gewoon van, ik wil gewoon weer leven. En ja, 2 jaar later schiet je vaderland naar de Afrika Cup winst. En hij was geblesseerd. Hè. Hij is eigenlijk heel toernooi. Dat zag je eigenlijk bij elke wedstrijd. Hij speelde op 60-70%. Hij is eigenlijk helemaal niet fit. Heel de groepsfase heeft hij ook niet gespeeld. Maar dit is zo'n moment van, ja, ga je dit toernooi skippen om een blessure? Of ga je gewoon doorbijten? En dat heeft hij gedaan en... Kijk hoe het tot uiting is gekomen. Bizar.
Ja, bizar knap. En uiteindelijk staan ze dan met die beker. Maar neem ons even mee dat moment na het fluitsignaal. Zeg maar, wat gebeurt er dan om je heen?
Ja, ik liep naar beneden. Ik heb net een video op Kickit met TikTok gedropt. Dus een klein beetje reclame voor als mensen willen zien hoe het een beetje eraan toe ging. Ik ben naar beneden gelopen naar de spelerstunnel. Die zit Drogba. Die kan super gestrest aanlopen. Die wist niet waar hij naartoe moest. Die werd helemaal begeleid naar het veld. En je ziet ook op de video dat zelfs de security, de vierde official aan het schreeuwen is van hey, het eindsignaal. En vervolgens, alsof er een vulkaan ontploft gewoon. Het was gewoon één eruptie van vreugde, emotie, blijdschap, dansen, zingen, huilen. Echt bizar.
Even toch verder.
Nee, het was gewoon bizar.
Ja, en bij de spelers dan, want je zei net al, ze hebben een super moeilijk toernooi gehad. Was het voor hun ook een soort van ontlading? Hoe was die ontlading bij hun?
Ja, ook gek. Frank Kessier, alle kinderen kwamen op het veld van de selectie. Dat was een prachtig moment om te zien. En het toernooiverloop, het was echt bizar. Wat ik misschien wel het mooiste vond, is de trainer die een ereronde maakte. Want je moet je voorstellen, het is een assistentcoach. Heeft nul ervaring als eerste coach op het hoogste niveau. Die is al blij dat hij als assistent mee mag gaan. De trainer wordt mid-toernooi ontslagen. En hij wordt gedwongen om het over te nemen. Hij heeft nog nooit eerder echt een trainersjob gehad. Hè? En hij leidt zijn land vervolgens naar een Afrika Cup winst. Ik denk echt dat hij dat, als je dat voor het toernooi tegen hem zou zeggen, want als je als assistent een hoofdtoernooi ingaat, je bent gewoon in service van het team, van de coach. En dat hij uiteindelijk dit overneemt en ze naar een titel leidt, ja, absurd. Hij was heel emotioneel. Hij maakte een ereronde en het deed hem heel veel. Was ook mooi om te zien.
Is het misschien ook wel het perfecte einde van deze bizarre Afrika Cup?
Ja, zeker, zeker, zeker. En wat ik zeg maar mooi vind aan deze Afrika Cup, tuurlijk, het is niet het hoogste niveau. Tuurlijk zie je soms balletjes dat je denkt van, tering, kan je die niet even normaal aannemen of normaal spelen. Maar ik vind dat dit toernooi heeft de puurste vorm van voetbal voor mij laten zien in tijden. Gewoon weinig tactiek, veel passie.
Gewoon voetbal.
Gewoon voetbal, krankzinnige verloop, de favorieten die het af laten weten, de grootste verrassingen die doorkomen. En tuurlijk, het is niet het hoogste niveau voetbal, maar dit was even geen wedstrijd waar looplijnen gehandhaafd moesten worden, waar tactische manoeuvres. Het was gewoon een renje rotfestijn. En ook prachtige doelpunten. Ook soms buitenspelers die maar dachten, oké, ik ga even 5 spelers uitspelen en dan vervolgens de bal verliezen. Dat had ik gewoon eventjes gemist. Dat had ik gewoon eventjes gemist. En dat kwam weer hier helemaal tot uiting. Helemaal verdette spelers. Osimhen, Salah, weet je, Hakim Ziyech. Hier in Afrika zeggen ze, hier telt je Europese reputatie niet. Je moet het hier laten zien. En hier zijn nieuwe andere spelers opgestaan. Waarvan wij het niet zouden verwachten. Dus dat is wel tekenend voor deze Afrika Cup.
Ja, echt super vet. Ja, het klinkt echt super vet hoe je het omschrijft, zeg maar. Je beleeft het helemaal. En als je dan vandaag wakker wordt, hoe is de sfeer dan een beetje in het land?
Iedereen loopt nog steeds in een ivorken shirt buiten.
Zijn gewoon doorgegaan.
Die zijn gewoon doorgegaan. Maar niemand had rekening gehouden met het ivorken. Ook voor het toernooi, niemand had echt rekening gehouden dat ivorken het kon winnen. Helemaal na die 4-0 gooiden mensen met de petten naar. En dan winnen ze hem uiteindelijk in eigen land. Ja, bizar.
Ja, echt heel vet, man. Hey, dankjewel dat we je even konden spreken. Het is, het klinkt echt als een absurde ervaring. Ik denk dat we dat allemaal... Dus ik zou er ook wel eens bij willen zijn. Hopelijk mag
ik volgend jaar in Marokko. Volgend jaar in Marokko. Dus dan moet je Neil even lief aankijken.
Ik zal hem lief aankijken. Dus, volgens mij zijn wij sowieso van plan naar Marokko te gaan. Dus misschien kan ik ze even mijn familie ook nog even paaien.
Volgend jaar zomer 2025 is in Marokko.
Ja, fucking vet. Echt super bedankt, man. Echt top.
Ja.
Yes, bedankt voor het spreken.
Yes, succes dadelijk.
Thanks.
Hoi, hoi. Later.
Ja, het is mooi, man, sowieso om Armin zo enthousiast daarover te horen. Mm. Hij heeft volgens mij echt ook een lijpe maand gehad daar en de mooiste dingen meegemaakt. We zeiden het al, Haller, die verdient het echt in alles natuurlijk. Dus het hele toernooi is een prachtverhaal, maar dat hij dan die beslissingen maakt, dat...
Ja, ik denk bij elke club waar hij heeft gezeten... wij kennen natuurlijk vanuit Nederland, Utrecht, Ajax heeft hij, als speler heeft hij indruk gemaakt, maar ik denk als mens nog wel meer. Mm-hmm. En dat maakt het sprookje denk ik zo mooi.
Ja, ik had nog één dingetje wat ik eruit wilde halen, dat was na die goal van Haller, kwam dus, Faye die het heeft overgenomen, die Haller scoorde en hij... Faye wilde ze een soort blouse uitdoen op zijn shirt. Ja. Maar je moet je voorstellen dus dat een hoofdtrainer... dat hij gewoon uit gekkigheid gewoon zijn shirt uit wil trekken. Dat is toch fantastisch. Dat vond ik zo mooi. Van, dat is sowieso denk ik het allermooiste. Als je mensen ziet die qua vreugde niet meer weten wat ze moeten doen.
Nee,
dat ze zo blij
maar
zijn.
Dat is sowieso toch... Dat is toch het mooiste aan de Afrika Cup. Armen zijn ook, het is gewoon voetbal in zijn puurste vorm. In zijn puurste gekkigheid. In zijn... Waar niet altijd tactisch of emotie onder bedwang houden ertoe doet, zeg maar. Dat is toch... Eens.
Maar er wordt ook continu geschakeld naar echt legendes. Na die 1-0 van Nigeria komt Kanu in beeld, die ook echt iconisch aan het juichen was. Drogba wordt de hele tijd in beeld gebracht.
In paniek,
na afloop zag je Salomon Kalou, Bonaventure Kalou zag je voorbij komen. Ja, dat is zo vet om naar te kijken, wat dat betreft.
Prachtig, zeker weten. Mooi jongens, om hiermee af te sluiten voor de FC Afkikken Daily van vandaag. Morgen zijn wij er gewoon weer.
Toch? Zijn we er weer met z'n drieën.
Weer met z'n drieën?
We blijven gewoon zitten.
Godverdikke me.
Even ander truitje aan en dan gaan we weer.
We nemen gewoon achter elkaar op.
Ik doe een trui uit en we nemen het gewoon alvast op. Nee, ik wil jullie heel erg bedanken jongens. Ik wil iedereen nog even verwijzen naar onze WhatsApp-kanalen. Kijk naar het linkje in de bio. kom je daar ook gezellig in. Dan kan je zien wat wij allemaal meemaken. Bij RKC Waalwijk bijvoorbeeld. Mm. Was heel erg leuk afgelopen vrijdag. Ja, ik zou zeggen. Tot morgen. Later.
Ciao.